Je hebt een artikel gepubliceerd in Vrede vorige maand. En hebben het vooral over toch een groot stuk over die politieke wrijvingen en visies daar. Kun je dat nog even herhalen, wat daar de gehucht enerzijds en dan de meer vriendelijke politici anderzijds?
Oké. Okay. We hebben eigenlijk gezien dat toen Karel de Gucht is aangetreden als minister van Buitenlandse Zaken van België in 2004, hij heel direct een heel erg confronterende aanpak heeft gehanteerd met betrekking tot Congo. Hij heeft zonder zijn woorden te wegen toch een aantal beschuldigingen geuit aan het adres van de Congolese leiders. Kabila kon zich zeker geviseerd voelen. Heeft dat op niet altijd even diplomatieke manier gedaan, op zijn eigen kenmerkende manier heet dat dan. Maar dat heeft toch als resultaat gehad dat in de jaren dat hij minister van Buitenlandse Zaken was, dat de bilaterale relaties, dus de verhouding tussen de Belgische staat en de Congolese staat, echt volledig in de diepvriezer zijn gegaan. De consulaten in Lubumbashi en Bukavu zijn bijvoorbeeld gesloten geweest. Ambassadeur is op het matje geroepen. Ambassadeur, Congolese ambassadeur in Congo, even teruggeroepen om te gaan rapporteren. Ook het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma dat toen aan de gang was, de uitvoering daarvan is zo goed als volledig geblokkeerd geworden.
Ja, maar je schrijft zelf dat hij eigenlijk wel gelijk had, hè? Wat kan men zeggen over de diverse benadering van onze excellenties? Ten eerste dat de Gucht vaak gelijk heeft.
Ja, en dat zeggen onze Congolese partners ook natuurlijk. Als de Gucht het slecht bestuur in Congo aanklaagt, doet hij dat niet zomaar. Er is inderdaad een enorm probleem in Congo wat betreft corruptie, wat betreft rekenschap afleggen aan de bevolking over wat er met de middelen van de staat gebeurt. De vraag is natuurlijk, is de manier waarop dat de Gucht dat aanklaagt de meest effectieve om daar dan ook een stevige dialoog met de Congolese overheid mee te kunnen aangaan? We hebben gezien dat dat niet het geval was.
Ja.
Zijn opvolgers, dat waren dan de termen, en nu uitredend minister Van Akkeren, hebben we gezien, die hebben een veel mildere lijn gehanteerd. Het is eigenlijk al begonnen toen toenmalig premier Van Rompuy naar daar gegaan was om precies die relaties terug te gaan redden. En dan hebben we toch gezien dat België ook een veel minder kritische houding is gaan aannemen. Juist om ervoor te zorgen dat de relaties terug beter werden. We hebben ook gezien dat er een nieuw samenwerkingsprogramma voor de ontwikkelingssamenwerking werd getekend. Dat aanvankelijk ook heel weinig kritische elementen bevatte. In vergelijking met het vorige programma, waarin dat goed bestuur en corruptiebestrijding toch expliciet stonden vermeld.
Als ik één stapje terug mag gaan, wat je vermeldde ook, de familie, weet je wel, vader en zoon, Michel.
Ja.
Dus minister Michel Junior was het dan zeker, hè, die al ten tijde van de Gucht, dan in zijn positie van, wat was het, ontwikkelingssamenwerking?
Minister van ontwikkelingssamenwerking, ja.
Dan eigenlijk een ander klok liet luiden. Is de huidige lijn dan, dus onder CD&V, is dat dan meer lijn Michel, of volgens mij nu een soort derde weg?
Michel was natuurlijk, die heeft ook niet zonder eigen belang gehandeld. Die wou zichzelf ook wel een stukje profileren op dat dossier, net zoals zijn vader zich daarop geprofileerd heeft. En die heeft een gemakkelijke weg gekozen. Hij had namelijk maar een handtekening te zetten onder een akkoord dat heel veel geld zou beloven aan Congo, om daar toch een beetje profijt uit te halen. En dan hier ook, want we zien toch dat binnen het Belgisch politieke landschap geen eensgezinde lezing bestaat. Het is niet alleen CD&V, het is ook eigenlijk een beetje communautair. We zien aan de Waalse kant dat politici daar, en eigenlijk politici van alle strekkingen, toch met een veel mildere blik, met een andere bril, toch gaan kijken naar die Congolese overheid.
Is er daar een verklaring voor?
Ik zou het niet weten. Er is misschien de taalkundige factor speelt misschien een rol. Mm. Ik denk dat in het koloniale verleden was toch ook wel telkens een probleem met of vaak problemen met Nederlandstalige bestuurders, koloniale bestuurders. Er is ja, in die tijd denk ik een cultuurverschil gegroeid. Wat precies de verklaring daarvoor is, dat is misschien voer voor sociologen en historici, daar heb ik...
Ja. Nu, Louis Michel die schoot eigenlijk de hoofdvogel af, zoals ze het zeggen, daar een week of twee geleden, toen hij zei dat... ik heb het hier van de EU Observer, dus een EU-website, nieuwsite, die zei dat een visionaire held, dat Leopold II dan een visionaire held was.
Ja.
Enig idee wat die man ertoe brengt om zo'n dingen te zeggen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Dat is niet zo'n uitspraak die van heel veel historisch inzicht en gevoeligheid getuigt natuurlijk. Ja. Nu, die discussie over de vreedheden van Leopold en het Belgisch koloniaal regime achteraf, die wordt wel heel zwart-wit gevoerd. Dat is vaak een feit, maar ik denk dat niemand die ermee bezig is zal ontkennen dat daar natuurlijk verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. De vraag is alleen... Was dat alleen België die zijn kolonie zo behandeld of waren de andere Europese landen even erg? Ik denk in vele gevallen was dat wel het geval. Ja. Maar België heeft daar toch ergens een soort imagoprobleem opgelopen in de tijd. En ook de hele discussie nu van moet er een historisch pardon komen of niet voor Congolezen zelf. En dan spreek ik over de Congolezen in de straten. Denk ik is dat niet zo aan de orde. Ik denk dat die veel eer... van België verwachten dat België zich uitspreekt over de actuele problemen en ook daadwerkelijk helpt om er iets aan te doen, want
laten we daar eens naar teruggaan dan. Dus ik zie op jullie website dat jullie, als ik het goed voor heb, zitten zelf niet echt fysiek dan in Congo, maar jullie werken via partners, hè? Klopt dat?
We hebben een kantoor in Congo en we hebben ook een aantal partners die voornamelijk werken rond democratisering, goed bestuur en natuurlijke rijkdommen. Dat zijn een beetje de prioriteiten die wij toch zien voor Congo.
Er stond ook iets op over een onafhankelijke vakbond. Kun je eens uitleggen wat er daar gebeurt?
Dat is een vakbond die eigenlijk ook werkt rond natuurlijke rijkdommen. Iedereen weet onderhand wel dat het... Het grote probleem in Congo is dat land vol met kostbare bodemrijkdom zit, mineralen, ertsen, noem maar op. En ja, dat de opbrengsten daarvan naar alle uithoeken van de wereld gaan, behalve naar de Congolezen zelf. Die organisatie en nog andere organisaties die proberen eigenlijk... te pleiten voor meer transparantie binnen die sector van de ontginningen van de bodemrijkdommen in Congo. Want dat is namelijk het grote probleem. Niemand weet precies hoeveel buitenlandse investeringen daar naartoe gaan, hoeveel de Congolese overheid zelf aan winsten opstrijkt, hoeveel winsten naar het buitenland gaan. En die vakbond die probeert de Congolese overheid en ook binnen de internationale gemeenschap een pleidooi te houden voor meer transparantie.
Ik zou denken dat het eerder de rol is van een ander soort NGO en dat de vakbonden bezig zijn met bijvoorbeeld de arbeidscondities in de mijnen of zoiets.
Ja, dat zijn die tegelijkertijd ook. Maar wij, onze steun aan die organisatie is specifiek gericht om juist dat deel van hun opdracht ervoor zorgen dat opbrengsten uit die mijnen ook naar Congolese dorpen en burgers gaan. Dat is wat wij specifiek ondersteunen, maar die zijn voor de rest ook uiteraard bezig met de sociale zekerheid en bescherming van arbeiders.
Ja. Als
ik nog eventjes daarop mag verder gaan, dat is eigenlijk een terrein waarop dat er de laatste tijd toch wel wat vooruitgang is geboekt. Er zijn een aantal processen, zoals het Kimberley-proces, dat is dan specifiek voor diamant, waarbij dat er een tracering en een certificeringssysteem is om te kunnen kijken van waar komt die diamant en zo verder. Dan is er nog het EIDI, dat is het Extractive Industries Transparency Initiative. dat een soort rapporteringsplicht inhoudt voor alle landen die daarbij aansluiten. Congo is daarbij aangesloten en moet nu elk jaar een rapport laten opstellen over hoeveel winsten worden er gehaald uit de mijnbouwsector. Waar gaan die naartoe? En dat zijn natuurlijk wel middelen om aan de Congolese bevolking te laten zien van kijk, dit is wel een potentieel in jullie land. Het is nu aan jullie om de leiders ertoe aan te sporen om de middelen die er zijn beter te gaan gebruiken.
Dat, als ik het goed begrijp, zijn dat dan initiatieven die vanuit internationaal Verenigde Naties of zo komen en dat tot gevolg hebben?
Onder andere. Dat zijn initiatieven die inderdaad binnen een internationaal kader plaatsvinden. Dus dat EITI, dat is niet alleen Congo, dat zijn ook landen in Zuid-Amerika, in Zuidoost-Azië bijvoorbeeld, waar er heel veel onder de grond zit. En een beetje dezelfde problematiek is, waar er weinig zicht is op wat er nu precies naar de bevolking gaat en naar de ontwikkeling van het land gaat. Maar los daarvan zijn er ook wel initiatieven die specifiek Congolees zijn, zeg maar. De hele mapping die nu wordt opgezet om de rijkdommen in Oost-Congo, waar vooral artisanaal wordt ontgonnen, dus niet op een grote industriële manier, maar met handarbeiders die losweg zeg maar, ergens beginnen graven. En daar zijn toch ook een aantal initiatieven die zeg maar, op een maat worden gemaakt voor Congo.
Ja, dus we begonnen met de gucht en dat hij zei dat hij wel gelijk had, dat als hij zei dat de politici corrupt zijn, maar anderzijds horen we nu dat er toch wat vooruitgang is. Hè? En voor een stuk komt dat dus door toepassen of druk vanuit de internationale gemeenschap. En is er dan van binnenuit, van Congo zelf, dan ook een druk op de politici om effectief goed bestuur te gaan implementeren?
Nog te weinig, als je het mij vraagt. Die Congolese bevolking was in 2005, 2006 heel erg hoopvol. Er zijn toen verkiezingen georganiseerd. Maar we stellen toch vast dat de jaren nu na die verkiezingen toch een groot deel van die hoop terug hebben teruggeschroefd. Want in de laatste jaren heeft de Congolese bevolking zelf weinig van die vooruitgang kunnen merken. Ik denk dat de internationale gemeenschap ook zelf heel veel had verwacht van die verkiezingen. Heeft heel veel geld daarin gestoken. Maar misschien een beetje vergeten om direct na de verkiezingen een beetje aan nazorg te doen. Dus de hele idee van democratisering en verantwoord burgerschap, dat heeft zich gekristalliseerd in die verkiezingsperiode en is daarna een beetje onder de radar verdwenen. Er is ook weinig geld geïnvesteerd dan in wat in Congo heet education civique, dus het sensibiliseren van de bevolking rond haar rechten en haar plichten. En dat zien we nu wel. Er is normaal gezien, volgend jaar zijn er verkiezingen in Congo. De bevolking ligt daar zo goed als niet wakker van. Een gemiste kans is eigenlijk ook dat er nog geen lokale verkiezingen hebben plaatsgevonden.
Ja, hoe komt dat? Want je zegt hier inderdaad ook, steeds weer uitgestelde lokale verkiezingen.
Ja. Dat is een puur gebrek aan politieke wil. Want het regime, Kabila, die weet dat hij niet zo populair is. Dat hij niet zo heel veel punten heeft gescoord bij de bevolking ondertussen. En ja, probeert eigenlijk tijd te winnen.
Zouden die iets moeilijker te sturen zijn dan bijvoorbeeld de presidentiële verkiezingen? Is dat
maar lokaal is natuurlijk een enorme logistieke opdracht, maar vorige keer zijn ze er ook in geslaagd om dat te doen.
Ja, maar bedoel meer in de zin van te manipuleren of te sturen, zodanig dat de man van Kabila dan zou gekozen worden op lokaal niveau, ook eerder dan dat het moeilijker gaat dan bij presidentiële verkiezingen?
Ja, dat is inderdaad een van de zaken, want het is op het lokaal niveau dat de bevolking direct kan oordelen over de resultaten die er zijn geweest. Hebben ze iets gezien? Hebben ze ervaren dat het regime en de vertegenwoordigers van het regime ontwikkelingskansen hebben geboden voor hun regio, voor hun dorp? Dat is meestal niet het geval geweest. En de nationale verkiezingen, die, ja, die hoopt hij te winnen door de grote investeringsdrive die er nu toch wel is rond infrastructuur met de hulp van de Chinezen. Dat zijn zaken waarop dat Kabila in het komende jaar nog een beetje zichtbare vooruitgang wil maken.
Ja,
dat is zo zeker te goed voor de verkiezingen.
U vermeldt de Chinezen, dus dat brengt ons een beetje naar waar ik ongeveer wil eindigen. De machtsblokken, de Verenigde Staten en China, alle twee hongerig naar grondstoffen. Die rol daar, we weten inderdaad, China die legt daar veel infrastructuur aan. De aanwezigheid van de Amerikanen, is die er? Merk je daar iets van?
Het is zeker niet zoals de Chinezen. De Amerikanen die hebben natuurlijk wel een belangrijk programma voor ontwikkelingshulp. Die beginnen ook meer en meer interesse te tonen in de regio. Maar Amerikanen hebben ook heel sterk geïnvesteerd, of die dragen ook sterk bij aan de Moluk-vredesmacht. We zien toch wel dat er nu
meestal gaat dat toch niet helemaal zonder bijbedoelingen, in de zin van politieke druk ook kunnen uitoefenen of zo.
Ja, wel, iedereen die in Congo investeert, weet of hoopt toch om daar een beetje rendement uit te halen. Mm-hmm. Dat zal voor de Amerikanen niet anders zijn, maar je kunt het toch niet vergelijken met de Chinezen, die toch een heel andere aanpak hebben, die eigenlijk contracten afsluiten met de Congolezen, van wij zullen zoveel honderden duizenden kilometers goede wegen aanleggen, scholen bouwen enzovoort, in ruil voor toegang tot mijngebieden. Dat is min of meer letterlijk wat ze zeggen. Dus in principe is de Chinese aanpak die is duidelijk. En ik kan natuurlijk wel vragen stellen bij de schaal waarop dat gebeurt en de gevolgen die dat dan heeft voor...
Ja, want hoe kijk jij daarop als NGO? Van wat de impact is ervan? Ik veronderstel dat er toch wat... Ja, het is wat ontwikkeling in een zekere zin. Anderzijds, op milieugebied zal dat misschien wat minder zijn. Hoe zie je dat?
Ja, inderdaad. Ik denk eerst en vooral dat als er goede wegen komen in Congo, dat echt een heel goede zaak is, want... Het land nu, dat is onvoorstelbaar, het is een half continent, maar rond de grote steden heb je wel wat goede wegen, maar in het binnenland ontbreekt elke verbinding nagenoeg. Dus sommige gebieden zijn bijna niet te bereiken. Dus uiteraard is dat een goede zaak. Qua milieu-impact, daar heb ik zelf niet zo'n zicht op, maar wat we zien, en dat zijn niet alleen de Chinezen, is dat de Congolese bossen echt wel onder een zware druk staan. Dat komt ook door dat slechte bestuur. Er is zo goed als geen regulerend kader. En dat zijn zeker niet alleen Chinezen die daarop azen. Het hout van de Congolese bossen is heel gegeerd. En ik denk qua milieu-impact dat de belangrijkste zaak is om de komende jaren in de gaten te houden. Ja. Om nog even terug te komen op de Chinezen. Ik denk al bij al dat de Chinezen ook een beetje aan het bijdraaien zijn. Die hebben ook geen belang bij een verdere afbrokkeling van die Congolese staat. Mm-hmm. En bij een terugkeer naar het volledige conflict. En de signalen die ik opvang zijn toch dat de Chinezen ook wel meer en meer bereid zouden zijn om een dialoog aan te gaan met de Congolezen rond een aantal gevoelige onderwerpen, zoals beter bestuur. Mensenrechten bijvoorbeeld zal daar nog niet bij zitten, vermoed ik, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat België, en we kunnen misschien nog een keer terugkomen op de rol die België wel nog te spelen heeft binnen die grote donoren die daar nu zitten. Geopolitiek stellen we misschien niet zoveel meer voor, maar onze expertise, die wordt wel nog gewaardeerd, zowel binnen Congo zelf, als binnen de rest van de internationale gemeenschap. Ja. Dus als België spreekt, wordt er wel geluisterd. En misschien zou een van de pistes zijn voor de Belgische diplomatie om juist meer te gaan inzetten op een coherenter internationaal beleid voor Congo en minder pijlen te schieten op het regime in Kinshasa zelf.
Ja, hoe kon het eigenlijk, ik hoorde dat de koningin naast Kabila zat, maar dat de Chinezen dan niet aan de tafel zaten? Dat vind ik dan eigenaardig, want qua centen vertegenwoordigen die toch veel meer?
Ja, maar ik denk dat je daar vooral naar de symboliek moet kijken. Voor Kabila was het echt wel iets om mee te kunnen uitpakken dat de koning van de ex-koloniserende macht ging komen. En ik denk dat dat volledig verlopen is zoals Kabila het wou. De koning heeft zijn mond niet open gedaan. Dus op de foto zei ik...
Hoe had hij het eigenlijk zelf, we moeten er bijna uit, maar hoe had hij het eigenlijk zelf, wat had hij zelf gehoopt? Dat hij thuis zou blijven, of dat hij toch zou komen? En,
Voor mij moest hij niet thuis blijven. Ik denk dat het niet abnormaal is dat het staatshoofd van de ex-kolonisator daarbij aanwezig is. Maar wij hadden wel gehoopt dat hij een signaal zou gegeven hebben. We hebben dat ook expliciet gevraagd. En een goede aangelegenheid zou geweest zijn om het trouwregister van de vermoorde mensenrechtenactivist en onze voormalige partners Floribert Chebeya te tekenen.
Ja, nu heeft de termen dat gedaan, geloof ik.
Nu heeft de termen dat gedaan en dat vind ik een positief signaal. We hopen alleen dat België ook in de dialoog binnen kamers met de Congolese politici die problematiek verder gaat aansnijden.
Jij gaat er af en toe wel naartoe, vermoed ik, als coördinator. En wanneer vertrek je, binnen kort of binnen lang? Wat is je volgende doel?
Dat zal normaal gezien in het najaar zijn, maar mijn planning ligt nog niet zo strikt vast en ik vermoed dat Kinshasa zal zijn.
En dat is dan een coördinatiebezoek?
Nee, ik ga er voornamelijk met partners van ons gaan praten. Ja. En ik ga ook wel proberen te weten komen van de vertegenwoordigers van de Belgische overheid daar hoe het zit met de uitvoering van het nieuwe programma voor ontwikkelingssamenwerking.
Oké. Goed, we wensen u dan, het is nogal wel ver, maar waarschijnlijk horen we u niet meer voordien, dus we wensen u een goed en succesvol bezoek dan.
Oké.
Bedankt. Thomas Vankeren van 1111. Tot ziens.
Dag. Tot ziens,
goeiedag. Zo, en in verband met de grondstoffen en de Amerikanen was er ook nog in Vrede, dus de uitgave van vorige maand, een artikel door Raf Kusters, die hadden we ook proberen te bellen, maar die is momenteel op prijs. Dus dat zal dan misschien voor een volgende keer zijn. Nu gaan we misschien nog iemand van de Fietsersbond proberen.